Goedenavond, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Nap uit Ede zal voorgaan. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor het jeugdwerk in onze gemeente. De tweede collecte is bestemd voor de kerk en de derde voor het bouwfonds. Deze collecten bevelen we van harte bij u aan. Ook vragen wij uw aandacht voor de zendingsbussen bij de uitgang, waarvan de opbrengst de komende maanden bestemd is voor de vakantiebijbelweek. Voorbeden wordt gevraagd voor mevrouw Jansen van Tuil, Lindenhoflaan 11b in de Tollekamp in Wageningen. Voor de heer Van der Hatert, Nieuwedam 16 in het Rivierenland Ziekenhuis te Tiel. Voor mevrouw Stam van Eldik, Lindenhoflaan 31 in Zorgcentrum Lingewaarde in Tiel. Voor de heer Van Doren, Arnoldus Jacobstraat 26 en de heer Otto Vintelman in Hospice Vrijthof te Tiel. Voor de heer Dirk van Inge, ST Frankstraat 12 in Wolfhezen. En mevrouw Stam van den Berg, Lindenhoflaan 8 en de heer van de Sluis, Wilgenstraat 7 zijn weer thuis. Aanstaande vrijdagmiddag 6 mei zal Deo Valente hier in de kerk het huwelijk worden bevestigd en ingezegend van Henk Hommersom en Wilma Franke uit Opheusden. In deze dienst, die om 3 uur begint, hoop in verband met de vakantie van onze eigen predikant, dominee Hof uit Dodewaard, voor te gaan. Wij vragen u mee te leven met dit bruidspaar door uw voorbeden en ook door zo mogelijk aanwezig te zijn in de dienst. Zaterdagavond om 7 uur wordt de wekelijkse gebedssamenkomst gehouden. Zoals u al in de kerkbode heeft kunnen lezen, heeft broeder Verhoef vanwege privéomstandigheden zijn ambt van ouderling neergelegd. Wij bevelen hem en zijn familie van harte aan in uw voorbeden. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 108, vers 1. Mijn hart, o hemelmajesteit, is tot uw dienst en lof bereid. En ook vers 2. Ik zal, o Heer, uw wonderen daan, uw roem den volken doen verstaan. Ik noemde u de versen 1 en 2 van Psalm 108. De kerkraad wens u hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij en vrede van God onze Vader, van Christus Jezus onze Heere en van de Heilige Geest. Amen. Als aanvangstekst koos ik 1 Petrus 1, vers 3. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons, overeenkomstig zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Amen. Psalm 116, 1, 2, 3 en 4. God heb ik lief, want die getrouwe Heer. 116, 1, 2, 3 en 4.
Thank you.
van ons geloof. Na de belijdenis, maar hij doet het niet.
Die staat bij u aan in de kastje.
Maar net deed hij dat wel.
Ja, precies.
Wel. Na de belijdenis van ons geloof, de woorden van de apostolische geloofbelijdenis, zingen we Psalm 17, vers 3. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. En vers 8, maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. Laten wij belijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
Laten we samen danken en bidden. Heere, onze God, onze Vader, door de Heer Jezus Christus, wij danken u dat we ook aan de avond van deze prachtige zondag samen mogen zijn in uw huis. Zo kort na het paasfeest. En Heere, wat is het groot. U geeft ons zo ontzaglijk veel. Wij mochten paasfeest vieren. U hebt de dood overwonnen. U leeft en wij mogen leven. Heere, groot is uw trouw. Wij danken u dat we daar elkaar weer bij mogen bepalen. Bij uw liefde, o Heer Jezus, dat u ons hebt willen vrijkopen. Wij mogen toch als troost ervaren dat we het eigendom van u zijn. U die ons vrijgekocht heeft. Heere, wij danken u. En wij vragen u, wilt u ons helpen? Ook als we uw woord openleggen. En geef dat we door uw woord bemoedigd worden. En vertroost worden. En dat we het weer zeker weten. De Heer Jezus Christus is mijn heiland. En ik mag bij hem horen. De opgestane Heer. Hij die gestorven is, leeft. Heere, dank u wel voor zoveel goede gaven. En nu vragen we u, wilt u ons helpen? En dat wilt u. We mochten al met het votum beginnen. Onze hulp in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Heere, wat heerlijk dat we die trouw mogen ontdekken. In het rijk van de natuur hebben we genoten. En nu bidden we u, help ons om ook te genieten van uw woord, van uw evangelie, die blijde boodschap, opdat we daarmee elkaar mogen troosten en samen mogen weten dat u onze God bent. Heere, wees nabij, zoals wij hier in de kerk zijn. Wilt u ook nabij zijn met allen die met ons meeluisteren, met ons verbonden zijn, of misschien die op een later tijdstip met ons verbonden zijn. Heere, geef dat wij ieder persoonlijk mogen ervaren dat u een woord voor ons hebt. Dat er van Pasen nog ontzaglijk veel overgebleven is waar wij van kunnen leven. Heere, wilt u zo bij ons zijn? Wij vragen u dat alles uit genade in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Ik wil graag met u lezen 1 Korinthe 15, vers 12 tot en met 28. Ik lees dat uit de herziene Statenvertaling. 1 Korinthe 15, vers 12. Eerst gaat het over de opstanding van Christus en hoe hij door velen gezien is. En dan gaat het over de opstanding van de doden. Vers 12. Als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet opgewekt is, dan is onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. En dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Wij hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt, terwijl hij die niet heeft opgewekt, als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Immers, als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonde. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door één mens, is ook de opstanding van de doden er door één mens, met een hoofdletter. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde. Christus als eersteling, daarna wie van Christus zijn bij zijn komst. Daarna komt het einde, wanneer hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven. Wanneer hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft teniet gedaan. Want hij moet koning zijn totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Immers alle dingen heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Wanneer hij echter zegt dat aan hem alle dingen onderworpen zijn, is het duidelijk dat hij die zelf alles aan hem onderworpen heeft, hiervan is uitgezonderd. En wanneer alle dingen aan hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan hem die alle dingen aan hem onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn. Als tekst koos ik vers 19 en 20. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Als thema voor de preek koos ik: wat is er nog over van het paasfeest? Wat is er nog over van het paasfeest? Maar voordat we naar de preek gaan luisteren, gaan we eerst zingen. Psalm 111, vers 2 en vers 5. 111, vers 2. Des Heeren werken zijn zeer groot. Wie ooit daarin zijn lust genoot, doorzoekt die ijverig en bestendig. En vers 5, het is trouw al wat hij ooit beval. Na de preek verzoek ik u te zingen Psalm 118, vers 1, 3 en 14. Gemeente des Heren, wat is er nog over van het paasfeest? Ik mocht op tweede paasdag ook een dienst leiden. En die dienst heb ik afgesloten met het gedicht van Geert Bogaert. Ze zeggen dat het niet waar is. Nu, de eerste zondag na het paasfeest. En ik heb dezelfde preek als vanmorgen. Nu wil ik graag de preek beginnen met dat gedicht. Ze zeggen dat het niet waar is. Ze zeggen dat het niet waar is. Dat de doden op zullen staan. Als er één ding is dat mij klaar is, is het dit, dat de doden vergaan. Ik zag met mijn eigen ogen dat de doden echt doden zijn. Maar een engel kwam uit de hoge. Hij zei niet, dit is slechts schijn. Maar dicht bij het graf gezeten van Jezus van Nazareth liet hij drie vrouwen weten dat de dode was opgewekt. Hoewel ik het niet kon geloven, heb ik dat toch gedaan. Want God laat er oren van doven genadig voor opengaan. Gemeente des Heren, ik hoop dat u het thema begrijpt. Wat is er nog over van het paasfeest? Wij kregen tweede paasdag drie van de vier kinderen op bezoek. De andere was met zijn gezin in het buitenland. Drie van de vier kinderen thuis. En zij bleven ook eten. Natuurlijk. En dan zorgt mijn vrouw. Ik mag een klein beetje meehelpen. Maar mijn vrouw zorgt dat er genoeg is. En soms. Dan blijft er als ze blijven eten zoveel over. Dan zeggen wij tegen elkaar. Nou, daar kunnen we misschien nog wel de hele week of de halve week van eten. Daar kunnen we nog wel mee vooruit. Nou, Paulus die zegt tegen die gemeente Korinthe, het evangelie van de opgestane Christus is u verkondigd. Het is door u aanvaard. En het vormt de grondslag waarop u staat. Het is het middel waardoor u gered bent. En daar zou ik ons ook vanavond aan willen herinneren. Ach, hoe heerlijk klonk het op het paasfeest. U hebt het waarschijnlijk ook wel gezongen. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die galmt door gans Jeruzalem. Een heerlijk morgenlicht breekt aan. De Zoon van God is opgestaan. En misschien ook wel die andere verzen. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Want alles, alles is voldaan. Die in het geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en hel niet. Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan. Een leven door zijn dood bereid, een leven in zijn heerlijkheid. En misschien zong u ook wel aan het einde van de dienst, staande, u zij de glorie, opgestane Heer. Zou ik nog vrezen, nu hij eeuwig leeft, die mij heeft genezen, die mij vrede geeft. Gemeente des Heren, Pasen spreekt van de werkelijkheid van Christus' overwinning op de dood en op de hel en op het graf. Pasen is het heilsfeit dat Christus, gestorven voor onze zonden naar de schriften en begraven naar de schriften, is opgewekt ten derde dagen naar de schriften. Wat zeiden die twee mannen in witte kleren? Waarom zoekt u iemand die leeft bij de doden? Hij is hier niet. Hij is opgestaan. Er is dus precies gebeurd wat hij gezegd heeft toen hij nog in Galilea was. De Zoon des Mensen moet uitgeleverd worden aan zondige mensen. Hij moet de dood sterven aan het kruis en op de derde dag opstaan uit het graf. En toch, Pasen blijft een aangevochten zaak. Rond het jaar 55... toen Paulus deze eerste Korinthebrief schreef, was het een aangevochten zaak. En ik denk ook nu, 2011, is Pasen een aangevochten zaak. En ja, ik kan me zo voorstellen, misschien zijn er vanavond ook wel naar de kerk gekomen die zoveel meegemaakt hebben en die zo ontgoocheld zijn dat ze veeleer geneigd zijn om vraagtekens achter die mooie heilsfeiten te zetten dan dat zij er uitroeptekens achter plaatsen. En misschien zit hier een echt christen en die zegt ja, maar dat mag toch helemaal niet. Om te denken dat je achter Pasen een vraagteken moet zetten. Om te denken dat Pasen een illusie is. Toch heeft Paulus dat wat gedaan. Zeker niet om de prediking op losse schroeven te zetten. Of om twijfel en verwarring te zaaien. Nee, Paulus doet het juist andersom. Wij moeten maar eens zien wat twijfel, wat een dwaalleer uitricht. Ik denk dat velen in onze westerse beschaving leven op een aarde zonder hemel. En ik weet wel dat er vroeger en ook nu nog misschien wel mensen zijn die wel geloven dat er een hemel is, maar die zeggen, maar dat is niet voor mij. Dat is heel verdrietig. Maar ja, gelukkig zijn ze er nog wel mee bezig. Maar nu is het heel vaak zo dat men eigenlijk helemaal het geloof verlaten heeft. Of dat men helemaal niet meer in de kerk komt, omdat men in het geheel niet meer in een hemel gelooft. En nog veel minder in een hel. Velen geloven in geen andere werkelijkheid dan die werkelijkheid die we hier en nu zien en tasten. Praten over iets buiten die werkelijkheid, wat wij kunnen zien en tasten, dat vinden we dikwijls nonsens. En dat heeft geen zin. Want niemand weet er iets met zekerheid over te zeggen. Gemeente des Heren, wat mag ik nu dus verkondigen? Zo kort na Pasen. Ik mag u dit meegeven. Uitzicht op eeuwig leven. Door de dood heen. Voor een ieder die in Christus gelooft. Heb u het goed gehoord en goed, houdt u het goed vast? Uitzicht op eeuwig leven door de dood heen. Voor een ieder die in Christus gelooft. Dat is dus niet alleen preken voor mensen in een uitzichtloze toestand, dat zij mogen opstaan en een nieuw begin maken en toekomst mogen hebben hier en nu. Nee, dat is meer. Uitzicht door de dood heen. Ja, dat brengt me best een beetje in verlegenheid. Als ik luister naar de conclusie van Paulus. Als Christus alleen voor dit leven onze hoop is, dan zijn we meer te beklagen dan alle andere mensen. Gaat het dan niet om dit leven nu? Gaat het alleen maar om het hiernamaals? Is God dienen dan toch zoiets als opium? Wegdromen in fantasieën over het hiernamaals? Wacht maar, stil maar, alles wordt nieuw. En heeft het niks voor nu te zeggen? En zouden we daardoor de interesse verliezen om hier en nu in onze wereld, in onze kerk, als christen te leven, te bidden en te werken? Ach, zeggen sommigen, je kunt het leven toch niet vasthouden. De enige zekerheid, zei iemand, die ieder mens heeft, is dat hij eenmaal sterft. En, zei hij erachteraan, volgens mij is dan dood, dood. Net als bij een zeepbel. Nou, dat kunnen denk ik de kinderen ook begrijpen. Want dat is toch een leuk iets, hè? Bellen blazen. Zeepbellen, potje met zeepsop en dan een pijpje of een dingetje, rond dingetje. En dat doop je in dat zeepsop en dan hou je het in de wind of je blaast het tegen. En dan komen er van die mooie bellen. Maar eventjes, hè, prachtig mooie zeepbellen. Kleuren erin soms. Prachtig mooi. Maar eventjes. En dan spatten ze uit elkaar. Vasthouden kun je ze helemaal niet. Nou, voor sommigen is het leven te vergelijken met zo'n zeepbel. Oh ja, het kan mooi zijn hoor. Het kan mooi zijn. En je kunt ervan genieten. Maar tegelijk weet je dat het vluchtig is. Het kan zomaar afgelopen zijn. En we leggen ons erbij neer. We zeggen, ja, dat hoort er nu eenmaal bij. Oh ja, of het er zo bij hoort. We schrikken er natuurlijk wel van als iemand echt dood wil. Dat schokt ons. Zo natuurlijk is de dood dus niet. Nee, de dood blijft een vijand, is een schaduw. De laatste vijand die overwonnen moet worden. Nou, en nu mogen we na Pasen weten, en met Pasen weten, dat die dood overwonnen is. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Nu is denk ik voor mensen van de eerste eeuw en voor mensen van nu, van de 21ste eeuw, de opstanding der doden verschrikkelijk moeilijk, zo niet absurd. Wat is nu de moeilijkheid in Korinthe? Ik denk ze zullen niet gelogend hebben dat Christus uit de doden is opgestaan. Maar tegelijkertijd beweerden ze dat er geen opstanding der doden is, vers 12b. Ze stelden dus dat de lichamen die tot stof zijn wedergekeerd niet meer uit het stof zouden herrijzen. Wellicht voortvloeiend uit de mening, het lichaam is toch niet van belang. Het lichaam is maar de kerker van de ziel. Het gaat om die onsterfelijke ziel. En daar zijn we het wel deels mee eens. De ziel is van heel groot belang. Maar er is meer. Er is ook een opstanding van de doden. Christus is niet alleen een behouder van de ziel, maar is ook een behouder van het lichaam. Want het lichaam is een schoon scheppingswerk. Het lichaam kunstig toegerust om mens zijn naar Gods bedoeling te kunnen beleven. Heeft daarom de Heer Jezus niet ook lichamelijk geleden, opdat hij het lichaam voor eeuwig behouden zou? De lichamen van gelovigen zijn tempels van de Heilige Geest. En, ach ja, u weet dat wel. Want als de catechismus, de Heidelberger catechismus, antwoord geeft op de vraag, wat is uw enige troost? Dan is het antwoord dat ik met lichaam en ziel het eigendom ben van mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus. Dat betekent dat we dus niet alleen een onsterfelijke ziel te verliezen hebben. We hebben ook ons hele mens zijn te verliezen. Nou, zo hebben de aanvallen op Pasen zich door de eeuwen heen herhaald. Nu eens klonk het, De apostelen hebben een visioen gehad. Ze hebben hem niet echt gezien. Dan weer, dood is dood. Of, je moet de opstanding geestelijk zien. Paulus die huivert ervan. O, zegt hij, als Pasen toch een illusie was. Als het toch geen echt heilsfeit was. Door de Heilige Geest betuigd. Door vele getuigen bezegeld. In het geloof omhelst. Dan hebben we niks meer. Dan hebben we geen hoop meer. Dan hebben we geen verwachting meer. Dan kunnen we van kerken beter culturele instellingen maken. Dan kan ik beter maatschappelijk werker worden. Dat zijn ook wel leerzame mensen hoor, daar gaat me niet om. Maar zie dan heb je geen boodschap meer. Dan heb je geen heilsboodschap meer. Dan zijn toch verloren die op hun sterfbed zongen. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Indien wij alleen in dit leven op Christus hopen, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Waarom? Nu, u ziet toch hoe goed het kan gaan met mensen die niet om God en zijn gebod geven. Het spreekwoord zegt niet voor niks soms. God is met de goddeloze. Je ziet toch mensen om je heen die nergens aan doen. En die gaat alles voor de wind. En die hebben overal geluk, zoals wij zeggen. En wat zie je soms mensen die dichtbij leven. Ontzettend lijden. Wat moeten de mensen van de strijdende kerk om Christus wil lijden? En als er dan ook nog geen gegronde toekomstverwachting was. Nou, dan hadden we geen hoop. Dan is er eigenlijk niks. Dan is heel ons leven inderdaad een zeepbel. Dan is het bellen blazen. Maar daar blijft niks van over. Genoeg hierover, zegt Paulus. We moeten maar niet ingewikkeld gaan praten over dat er toch wel iets is. En dat het ook wel wetenschappelijk helemaal niet zo raar is om over een leven na dit leven te spreken. En we moeten maar niet menen de bewijzen te kunnen vinden bij mensen die bijvoorbeeld klinisch dood zijn geweest. En die prachtige vergezichten hebben gezien. Die je kunt vertellen van blauwe lanen of wat allemaal. Of die onder invloed van hun ziekte of van medicijnen hele mooie vergezichten hadden. Nee, vers 20. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Het is als het ware een klaroenstoot. Ik zou het moeten trompetteren, als klaroenstoot uit moeten spreken. Pasen, geen illusie. Christus, ondenkbaar zonder zijn volk. Hij is het hoofd en zijn volk is het lichaam. Daarom betekent Pasen dit. Het hoofd is al boven water. Dan moet de rest van het lichaam ook wel volgen. Iemand in het water gevallen. Als je hem eruit haalt, als het hoofd al boven water is, nou dan red je het wel. Dan krijg je de rest er ook wel uit. Nou, Christus, het hoofd, is al boven water, heeft de dood overwonnen en leeft. En daarvoor gebruikt Paulus dan het beeld van de eersteling, denkend aan het eerstelingenoffer. Onder andere op het feest van de ongezuurde broden. Late tijd verbonden met het Pascha, dan werd de eerste schoof van de graanoogst aan de Heere aangeboden. De eerste schoof als deel van het geheel. Want alles behoort God toe. Alles behoort u toe, Heere. Nou, zo is Christus de eersteling als hoofd, als deel van het lichaam van al degenen die van hem zijn. Al uit de dood opgestaan. Moet ik daar nu nog verder heel dogmatisch en theoretisch over spreken? Of moet ik daar het verhaal van dominee Luchtigheid van vertellen? Dominee Luchtigheid, die schrijft in Turen over de Levenszee een prachtig verhaal. En ik koos voor dit verhaal. Luchtigheid die vertelt, enkele weken geleden namen we afscheid van Ellie op Ockenburg. Over enkele weken zou ze 35 jaar geworden zijn. Haar man blijft achter met 2 kinderen. Bartje, 10 jaar. En Daantje, die 8 is. Ellie kwam 17 jaar oud op een soort introductiekring, samen met Mieneke, haar vriendin. Ellie, buitenkerkelijk, en Mieneke, rooms-katholiek. Ellie's ouders waren gescheiden. U begrijpt wat een verdriet in haar leven. Een lerares van de PABO had dat begrepen en had haar meegenomen naar deze kring en naar de open deurdiensten. En dat had haar aangesproken. De boodschap, die goede tijding, dat evangelie. En zo kwamen ze beiden tot geloof. En nu alweer jaren geleden legden ze belijdenis van het geloof af. Ze moest toen ook nog gedoopt worden. Wat genoot ze ervan als ze haar kinderen hoorde praten over de Heer Jezus. Dat had ze in haar leven gemist. De vriendschap met Mieneke bleef. Ook de beide mannen konden het goed samen vinden. Max en Gerard. Ellie had een mooie stem. Ze musiceerde en declameerde samen ook in de diensten op hoogtijdagen. En dan beleefde ze. Dank u wel, Heere. Dank u wel, Heer Jezus, voor uw evangelie. Maar een half jaar geleden ontmoette de predikant haar weer in het ziekenhuis. Er was kanker ontdekt in haar onderlichaam. U zult het wel ongewoon vinden, dominee, maar ik ben vol goede moed. Ze werd bestraald, ging naar huis, moest later toch weer geopereerd. Kwam weer thuis. Nog altijd vol goede moed. Ze kreeg spit, zei ze. We vreesden toen met zekerheid het ergste. Een van de laatste bezoeken vertelde ze: het is een hel, dominee. Maar nu ben ik erdoor. De dominee vertelde over Gethsemane, over Golgotha. Voor Max en de kinderen een groot onherstelbaar verlies. De rouwkaart bevatte het volgende treffende gedicht. In de lente van haar leven, in de lente van het jaar, werd ze van ons weggenomen. Bijna 35 jaar. Het schone ons door haar gegeven, laat in ons een blij verdriet. Dragen wij haar levenszegen uit in het onbekend verschiet. De dominee sluit af. Dag Ellie. Heere God, we danken u dat u deze ster in ons leven bracht. Wees met Max en de kinderen. Pasen, geen illusie, want de Heer is waarlijk opgestaan. En wie nog tot zijn feest wil gaan, die maakt zich tot de reis gereed. Hij schoeit de voet, hij schort het kleed en loopt ten einde toe de baan. Tot zingend hij mag binnengaan. De Heer is waarlijk opgestaan. Christus is opgewekt. En hij is de eersteling. Dat wil zeggen, wie zekerheid zoekt aangaande de opstanding en het eeuwige leven, moet bij hem zijn. Moet Pasen vieren. Pasen. Hij leeft. En hij wil ook ons opstandingsgeloof schenken. En dat betekent hoop. Niet alleen voor dit leven, dat ook trouwens, maar zelfs over dit leven heen. Wanneer wij onze hoop alleen voor dit leven op Christus gevestigd zouden hebben, zouden wij ten diepste, zegt Paulus, de beklagenswaardigste van alle mensen zijn. Is dat niet een beetje overdreven? Het is toch ook al heel wat waard in dit leven onze hoop op Christus te stellen. Jawel. Jawel, maar Paulus bedoelt daar denk ik nog twee dingen mee. Ten eerste, mensen die niet met Christus leven, hebben het vaak heel wat gemakkelijker dan zij die wel met hem leven. Daarom zou je je al die moeite en dat lijden getroosten. Als er geen opstanding der doden was. Dat is het eerste. En het tweede. Leven met Christus geeft ook diepe vreugde. Vreugde die doet verlangen naar een steeds dieper kennen van hem. Uiteindelijk een kennen van aangezicht tot aangezicht. Gemeente des Heren, wat zou het verhaal van dominee Luchtigheid diep tragisch geweest zijn, als het met de dood van Ellie afgelopen was. En niet dat het een inslapen, een slapend wachten op God was. Wachten dat Hij tot ons spreekt. Wachten totdat wij Hem van aangezicht tot aangezicht mogen zien. Begrijpt u het? Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Wat blijft er over na Pasen? Wat blijft er over? Hoop. Onze aanvangstekst, 1 Petrus 1, vers 3. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Of, zoals Geert Bogaert het dichtte, hoewel ik het niet kon geloven, heb ik het toch gedaan. Want God laat er oren van doven genadig voor opengaan. U kunt er niet alleen van de week van leven wat er overgebleven is van Paasfeest. Maar u kunt er uw hele leven van leven wat er overgebleven is van Paasfeest. Ja, u kunt ermee sterven. Want Hij heeft de dood overwonnen. Hij leeft. Amen.
Thank you.
Laten we samen danken en onze voorbeden doen. Mijn God, niets gaat uw roem te boven. U prijs ik tot in eeuwigheid. Wij danken u dat u, o Heer Jezus Christus, de dood bent ingegaan en dat u de dood hebt overwonnen. De prikkel is eruit. Dank u wel dat wij een levende hoop mogen hebben. Dat er toekomst is en troost. O Heere, wij denken aan al die mensen die genoemd zijn bij de afkondigingen, waar voorbeden is voor gevraagd. O, wat kan het leven soms ook moeilijk zijn. En wij dragen ze op aan u. Wilt u ze helpen? Wilt u middelen zegenen? Wilt u uitkomst geven? Maar Heere, we mogen ze ook laten weten dat heerlijke evangelie van het paasfeest, dat er genoeg overblijft voor heel ons leven, maar dat er ook genoeg overblijft om te kunnen sterven, om eeuwig bij u te zijn. O, wij danken u dat wij die hoop mogen hebben en dat we zo nog eens terug mochten kijken naar het paasfeest. Wat is er over van het paasfeest? Ontzaglijk veel. In ons gezin kunnen we soms nog een hele week eten van wat er over is. Maar bij u kunnen we leven en sterven met wat er over is. Wij danken u en wij vragen u, blijf bij ons. Wat is het heerlijk dat we iedere zondag weer paasfeest mogen vieren. Klein paasfeest zeggen we dan, maar het is zo groot dat wij troost en houvast hebben. Laten we daarom levende getuigen zijn. Gij zijt mijn God. U zal ik loven. Verhogen uw majesteit. Ja, prijzen tot in eeuwigheid. En dat moet iedereen maar doen. Getuigen. Om zo anderen te winnen. O ja, deze meisjes, toen ze meisjes waren, wisten niet van het evangelie. De een buitenkerkelijk, de ander rooms-katholiek. Maar ze mochten die heerlijke evangelieboodschap aangereikt krijgen. En ze mochten gaan geloven. Zo wilt u dove oren doen horen. Heere, wilt u ook die wonderen doen onder ons in Ochten. Wees nabij met deze gemeente. Wees nabij met kerkraad, met predikanten, met allen die hier werkzaam zijn in uw wijngaard. Heere, wilt u ons allen dragen en ons helpen om vanuit Pasen te getuigen. En Heere, dat kunnen we soms niet meer worden. Maar dan mag het uit onze hele levenswijze blijken. Wij hebben hoop. En niet zo van, als het ook wel eens gebruikt wordt, je moet er maar op hopen. Nee, wij hebben een hoop. In de hopen van het eeuwige leven. Wij hebben een vaste hoop en wij mogen weten De Heer Jezus Christus is mijn heiland. Wij danken u en wij vragen u, blijf bij ons. Geef ons weer een goede week. Vergeef ons waar wij het verkeerd doen. En als we soms geen uitweg zien, laten we dan vluchten naar u toe. En laten we weer herinneren dat het die levende hoop is. Wij vragen u dat uit genade. In de vergeving van onze zonden. In de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Wij mogen onze gaven uitreiken en wij zingen Psalm 150, vers 1 en 3. Ga dan heen in vrede, gemeente. Draagt met u de zegen van de Heere en brengt deze zegen over op allen die u treft. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.